Meneer Temien, we stellen eigenlijk al vast dat het een heel pittig gedeelte. Ik weet niet hoe het u vergaat thuis als je zo'n hoofdstuk leest aan tafel. En er elke keer die weerbarstige teksten en je kijkt ernaar en je proeft ze en je moet op een gegeven moment toch maar weer verder. En daar blijft dan toch iets onbevredigends van, wat is dat? En dan zo'n tekst als vanavond achter elkaar door en over dat uitgegraven oog en dan... Nou, prachtig dat je wat lijnen gaat zien, hè? Dat je het verband kunt brengen met die ziekte van en het uitspuwen enzovoort. En dan gaan er opeens verbanden voor je leven. En ik denk dat dat de waarde is van een doorgaande lezing met uitleg vanavond. En, maar niettemin, er komen dan ook allerlei vragen op, want... Mij trof eigenlijk met wat professor Balk ook zei, de enorme scherpte van Paulus om de dingen af te grendelen en zo helder mogelijk te maken. En dan heb ik het gevoel van, man, moest dat nou zo, hè? Bepaalde momenten. Dat zeg ik niet naar de professor toe, maar eigenlijk moet ik het naar Paulus toe zeggen. Dat is het gevoel wat in mij zit. Ook naar de Joden bijvoorbeeld toe. En over Jeruzalem en zo. Moest je die mensen zo irriteren, Paulus? Kon je dat niet wat anders zeggen en dan toch naar de genade toewerken? Dat zouden dan ook mijn vragen zijn. Maar tegelijkertijd weet ik dat die schrift ons gegeven is van Gods wegen. En daar ook de openbaring in zit van God. En ook de inspiratie van God. En dan moet ik me laten corrigeren. Dat heb ik vanavond heel stevig geproefd, ja. Maar ik ga het woord aan u geven, want u hebt ongetwijfeld ook dingen waarvan u zegt, daar wil ik even op inhaken. Dan ga ik even de microfoon terugzetten naar u toe. Dan kunt u al zitten gelijk reageren. Hopelijk dat het niet gaat uitzakken. Dat is niet goed. Zo. Wie wil het gesprek beginnen? Dat is broeder Plomp.
Ik heb een belegenheidsvraag naar professor Balken. En dat is wat die rituelen betreft, wil ik toch wel iets meer van weten wat u daarmee bedoelde zeggen. En de tweede vraag is, wat is Jeruzalem voor ons nu, zoals het in deze huidige staat is? Want u heeft me eigenlijk wel aan denken gezet.
Rituelen bedoelt u mee in relatie tot de Joods of nou, hier en nu? Ja. Ja.
Wat u?
Ja, kijk, ik spreek nu even over het eerste rituele punt. Er is natuurlijk in de loop van de eeuwen ontzaglijk veel ritueel bijgekomen. Als wij een Engelse kerkdienst of een Romeinse dienst meemaken, of je ziet het voor de televisie, dan zie je naar ons gevoel toch een hele hoop poppenkasten. En dan zeg je, wat bedoelt het allemaal? Er zit natuurlijk achter al die rituelen, er zit een geweldige traditie en dat is allemaal op een bepaalde manier gegroeid. En je kunt zeggen, die hele theologie die erachter zit, die zit wel doortimmerd in elkaar. Die Romeinse dogmatiek, die zit zo stevig in elkaar als maar kan. De reformatie heeft de zaak teruggebracht tot de twee sacramenten die door Christus zelf zijn ingesteld. En nou denk ik aan wat Wiegelhaus aan Kolbrugge schreef. Wiegelhaus was een jonge vriend van Kolbrugge, die zeer geleerd was, hooggeleerd in had een leerstoel in Halle, vlak bij Wittenberg, heel eind bij Elbeveld vandaan overigens. Maar ze hadden heel veel briefcontact en daardoor weten we een hele hoop van hen. En ze hebben een zeer wetenschappelijke correspondentie gevoerd. En Kolbrugge heeft heel veel vragen aan Wiegelhaus voorgelegd die Wiegelhaus beantwoord heeft. Ook omgekeerd trouwens. Dan, ze kennen elkaar al in de tijd dat Kolbrugge nog ambteloos woonde in Utrecht, lange jaren. En uiteindelijk werd hij dus predikant in Elbeveld. Dan moet hij daar avondmaal bedienen. En dan worden daar, voor een deel worden daar oude formulieren gebruikt. Maar ook, er wordt dus diep nagedacht hoe dat eigenlijk moet. En doop en avondmaal zijn ook een ritueel, natuurlijk. een van de meest treffende dingen vind ik die je dan van Wiegelhaus leest. Dat Christus de meest eenvoudige middelen als water, brood en wijn gebruikt heeft om iets van de diepere betekenis van het evangelie te onderstrepen. De meest eenvoudige middelen. Dan moeten wij daar niet te veel bij maken en omheen maken. Je hebt zalving tegenwoordig en je hebt, ik heb eens een doopdienst meegemaakt in een oud-katholieke kerk een keer toen we op vakantie waren en we daar eens naar de kerk gingen. Ja, daar gebeurt natuurlijk ook nog van allerlei poppenkast erbij met zout en met olie en weet ik wat allemaal. Wij kennen dat niet en we vinden dat ook niet in de schrift terug. En dat leidt allemaal af van de eenvoud van het evangelie en van het woord zelf. Want het gaat om het woord. We spraken vroeger over de bediening van het woord. En om het met een ouderwetse term te zeggen, de aankledende bediening van de sacramenten. De Roomse kerk is een sacramentskerk. Het woord, we hebben eens een hele discussie gehad vroeger. In het overleg tussen de hervormde kerk en de Roomse kerk. Dat is ook een van de bisschoppen bij. En wat voor ons de functie van de prediking is, van het evangelie. Dat is voor een Rooms-Katholiek bijna niet uit te leggen. Voor hun is het zo, als de schrift gelezen is. En dus geklonken heeft. Dan is het voldoende. En dat hebben ze dan in een bepaald pericopenstelsel. En of dat nou in het Latijn gebeurt, of dat nou in de volkstaal gebeurt, daar kun je dan verder over twisten. Het Latijn is eigenlijk beter, want de Heilige Geest heeft toch wel Latijn gesproken, denk je dan. Maar, maar wat de functie van de prediking is, de uitleg en de toepassing. Hè? Wat ik eens een keer iemand in Den Ham hoorde zeggen, die had toen een dominee gehoord en die was hem niet bevallen. En zei, die man prekt wel, zegt hij, die zet wat in de Bijbel staat, dat weten we ook wel. Hij brengt niet bio, zegt hij. En daar heb je het nu. Hij brengt het niet bij. En dat is nu net die hele functie van de prediking. Het je toe-eigenen, het bij je brengen. En dan, als je dus allerlei rituelen krijgt, die leiden de aandacht van dit eigenlijke af. En er is een hang naar ritualisme, er komt dus een hele hoop bij. Ik weet niet of iemand het moderne dienstboek van de PKN-kerk kent. Nou ja, ik kreeg het nog toegestuurd, maar ik heb het gelijk aan iemand meegegeven, want ik werd er eigenlijk misselijk van. Ik denk, is dat nou een kerk der reformatie? Dus rituelen, God gebruikt ze. Maar wij moeten er niet bij maken. Dat is simpel het antwoord. Het aardse en het hemelse Jeruzalem. Wat is de functie van het aardse Jeruzalem? En wat is de blijvende functie in de nieuwe bedeling van het aardse Jeruzalem? En dan vraagt u een vraag waar je heel lang over kunt disputeren. Waar het niet eenvoudig is om een schriftuurlijk antwoord op te geven. Dat hangt helemaal af van hoe je de verhouding van Oud en Nieuw Testament ziet. Eén ding moet je toch zeggen dat in het Nieuwe Testament uitermate scherp over het aardse Jeruzalem gesproken wordt. Een van de laatste dingen die Jezus doet op aarde, hij weent over Jeruzalem. Wenende over Jeruzalem. En er worden maar op twee plaatsen in het evangelie gesproken dat Jezus weende. Bij het graf van Lazarus en bij Jeruzalem. En dan kijk je toch de Messias in het hart. En als je dan de openbaringen leest, hè, die geestelijk genoemd wordt Sodom in Egypte. Dat is nogal wat. Ik denk dat we ons niet te veel in speculatie moeten begeven hoe dat nou allemaal precies zit. Waar het om gaat, wil je de Galatenbrief verstaan, is dat je moet zeggen, er is in die Galatenbrief iets aan de gang. Daar is Paulus ontvangen. Hij heeft met moeilijkheden, persoonlijke moeilijkheden, uit het evangelie gebracht. En er was allerlei heidendom daar. En ook ze geloofden in boze geesten, dus iemand die ziek was. Hè, daar, Paulus is waarschijnlijk daar ziek geweest, heeft last van zijn ogen gehad of hoe dan ook. Daar spuug je op, hè, als heiden. Dat is om die boze geesten af te weren. En dan hebben ze Paulus gehoord en er was toch een majesteit van het evangelie. En het evangelie is erin gegaan en dat werd, er werden velen toegebracht. En dan is Paulus weg en dan komen sluipen daar dwaalleraren binnen. Wat doen die dwaalleraren? Die brengen die jonge gemeente onder de wet. Helemaal doorzichtig wat voor vormen van wettische vroomheid het geweest is. Laten we maar aannemen dat het een zowel Joodse wettische vroomheid was als heidense wettische vroomheid. Maar die beide allebei tot spits hebben dat ze de mens beroven van de vrijheid van het evangelie, van de rijkdom van de genade en hem weer terugbrengen onder de werken van de wet. Dus kwamen ze maar in het echte werkverbond, want dan kwamen ze bij de pedagoog. Maar ze komen, dan heeft de wet een functie als pedagoog. Maar ze komen onder het werkverbond in de zin van, zoals Kolbrugge dat ook zegt, ze willen er wat mee worden. En dan is Paulus uitermate scherp, want dan wordt het evangelie aangetast. Dus ja, wat zit daar precies achter in de... Er zijn dus allerlei uitdrukkingen van Paulus, die hebben ongetwijfeld te maken met wat die dwaalleraren dat beweerd hebben. En wij hebben natuurlijk geen brieven of geen preken van die dwaalleraren. Dus wij moeten dat construeren uit waar Paulus... Maar Paulus is natuurlijk uitermate scherp tegen deze vroomheid. En is die scherpte, heeft die te maken met de natuur van de apostel, met zijn karakter? Je zou zeggen, Petrus die gaat ook een beetje die kant op. Paulus zegt dingen, nou goed, hij is erg geleerd, maar... Herodes zegt, hè, je geleerdheid brengt je tot razernij enzovoort. Ja, dus dan wordt het altijd in het persoonlijke vlak getrokken. Ik denk dat je daar heel erg mee moet uitkijken. Wanneer is Paulus scherp? Als het om de eer van Christus gaat. En van Christus alleen. En van de rijkdom van de genade alleen. En als die verdonkerd wordt en de gemeente wordt weer onder de wet geplaatst, ja, dan is die scherp. En dat is ontdekkend voor ons allemaal ook. Ik denk dat we altijd eerst de toepassing op onszelf moeten maken. Ik weet niet of ik uw vraag zo goed verstaan en beantwoord heb.
Ja, dank u wel. We gaan naar een volgende
vraag. Hij doet het. Gert, ik kom zo bij jou.
Oh, was dat eerder?
Ja, ze zei in pauze al dat ze een vraag had.
Dus oh, nou, laat ze dan eerder.
Heerlijk, hè? Om te zien, ja, maar ik ga toch, dan mag u doorspreken. Gaat u met deze afstand.
Deze afstand, ja.
Ja, zoiets.
Ja, wij doen natuurlijk niets af van wat de Bijbel zegt, van wat Paulus zegt. Absoluut niet. Maar dan vraag ik me af, blijf het daarbij? Want Jeruzalem wordt toch ook een stad van de vrede genoemd. En dan denk ik aan Moria, het geloof van Abraham. En dat de Heer Jezus zegt, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de volheid de heidenen zal ingegaan zijn. Zit daar niet een zekere belofte ook in? Ja, je zegt dat speculeren. Maar
ik denk dat de vraag duidelijk is.
Ja, de vraag is duidelijk. Ik wilde me liever niet op het vlak van de speculatie begeven. Dat heb ik me heilig voorgenomen van tevoren vanavond. Omdat, daar kun je eindeloos, blijf je eindeloos over bezig. Ik zou er twee dingen van willen zeggen. Ik kan me als kind herinneren dat er in de oorlog natuurlijk gesproken werd over de razzia op de Joden. En ik was natuurlijk nog een kind. En ik kan me altijd herinneren dat mijn vader zei, dat is de val van Hitler. Want hij raakt Gods oogappel aan. Het is en blijft het volk van het verbond. Dat is het ene wat je denk ik moet blijven zeggen. Wat Gods bedoeling met het aardse Jeruzalem is, dat is Gods voorlaatste geheim, of hoe je het noemen wil. Wij kunnen de Bijbel niet als een spoorboekje gebruiken. Er zijn mensen die weten precies hoe het allemaal zat. Er is ook verschil geweest tussen de reformatoren zelf. Als je ziet, Melanchthon, die kon ook met getallenspeculatie enorm ver gaan. Die wist precies op welke dag Noach uit de ark gegaan was. Het was de zoveelste dag vandaag nadat Noach uit de ark gegaan was. Melanchthon was ook behoorlijk bijgelovig. Als de sterren niet goed stonden, dan ging hij niet prijs. Voor Calvijn is dat allemaal kwatsch. Hij is toch buitengewoon bevriend met Melanchthon. En je vindt nergens dat, als je zo'n zin in zo'n brief leest en je ziet wat Calvijn terugschrijft, dan gaat Calvijn daar helemaal niet op in, die laat het gewoon liggen. Maar voor Calvijn is het uitgesloten dat wij zo de dingen kunnen bekijken en dat we kunnen weten hoe ver we nu zijn enzovoort. En welk dier uit de openbaringen nu bezig is enzovoort. Dat is uitgesloten. Voor Calvijn is één ding duidelijk. Christus regeert de wereld. Van zijn opstanding tot aan zijn wederkomst. En onder die hoede zijn wij veilig. Hoe hoog en wat de Satan ook klaarmaakt. Dus ja, ik zou liever niet in die speculatie willen gaan. Maar voor ons is de vraag van, waarom is Paulus zo scherp tegen dit soort vroomheid? En waarom gaat hij daar tegen tekeer? Dat heeft toch te maken dat de mens ten diepste zichzelf zoekt, ook de vrome mens. En Paulus breekt dat vrome vlees af. En dat is heel scherp, dat is ook heel pijnlijk.
Dus de uitleg vanavond ging heel specifiek daarover. Daarmee is niets gezegd over andere aspecten die hier niet aan de orde komen. Het gaat om dat geding, om de waarheid, om Christus. En in dat verband worden er dingen over Jeruzalem gezegd. Dat kan ik niet overzien.
Ik denk dat er dus, sinds dat Calvijn zijn institutie schreef, 450 jaar geleden, dat er in die tijd wel iets gebeurd is dat ons dwingt om ons nader te bezinnen op sommige dingen. Dan denk ik met name hoe de strijd zich steeds meer toespitst op Jeruzalem en op de Tempelberg. En dan denk ik aan Psalm 2 bijvoorbeeld. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van de heiligheid, en waren moeten de heidenen. Dat wordt wel wonderbaar actueel, zonder dat overigens helemaal in te willen vullen. Maar ik bedoel, dat zijn toch dingen waar die toen niet aan de orde waren, maar die zich nu opdringen.
Ze dringen zich op en ze vatten post in je denken en ze vinden daar een plaatsje. En je ziet daar dat God op zijn manier bezig is met zijn volk. Maar het is heel moeilijk om dat vanuit de schrift daar dat stappenplan in. En zo moeten we dat ook niet doen. Hè?
Wat er wel op lijkt is dat de gemeente nooit Israël genoemd wordt, ook niet Jacob. Wel Abraham zaad vanwege zijn geloof, maar nooit Israël of Jacob. Dat nieuwe Israël bijvoorbeeld, ja, dat maak ik niet mee als het over de gemeente uit Jood en Heiden gaat, want dat komt in de schrift niet voor. En als je het spoor maar een klein beetje zo zit, eer dat je het weet, zit je bij het geestelijke Israël, waardoor er van het natuurlijke Israël geen plaats meer is.
Ik denk niet dat dat vanavond zo verwoord is.
Ja, die 144.000 behoren, dat zijn werkelijk Joden, want anders zou die ook zo in die stammen er niet bij staan.
Nou ja, dan is dat niet zo fijn voor die Joden, want dan zijn het er maar 144.000.
Nee, maar dat zijn dienstknechten in die tijd.
Ja.
Dat alle Joden zijn, dat zijn dienstknechten.
Ja, nou, maar ik bedoel, dan gaan we toch. Ik bedoel, dat is een discussie apart. We hebben vanavond de Galatenbrief gelezen. En we zien hier heel duidelijk Paulus de dingen zeggen zoals we ze ook gehoord hebben, met alle scherpte van dien. En dat moeten we ook laten staan.
Ja, dat is een tegenstelling tussen wet en genade.
Ja, absoluut. En daarmee is niets gezegd dat er op een of andere manier God Jeruzalem op een bepaald moment toch niet een teken laat zijn voor de volken, bijvoorbeeld.
Nou, Israël is zonder meer een teken. Het tweede. Ik denk dat de kerk, en dat vind ik verschrikkelijk in de PKN, in die nieuwe kerkorde, dat de solidariteit met Israël wordt opgeheven, dan zeg ik nee. Dus ik vind dat de kerk volstrekt solidair met Israël moet zijn. Dan zeg ik niet altijd in de politiek, maar op een geestelijke wijze. Het tweede is, ik heb eens een heel gesprek, ja, meerdere malen gevoerd met dokter Vreekamp, de man van, die vroeger bij Kerk in Israël was, was overigens nu opgeheven in de PKN. Maar We hebben natuurlijk ook heel diepgaand over al dit soort vragen gesproken. En ik heb tegen Vekam gezegd, je kunt mij meekrijgen in elke theologie van Israël. Dat geen natuurlijke theologie is.
Ja, wat is natuurlijk?
Ja, nou, dat is sinds de Tweede Wereldoorlog wel bekend natuurlijk.
Mag ik er toch nog iets aan toevoegen?
Ja, natuurlijk.
Ik kom even bij u. Ja. U hebt gezegd wat u in ieder geval...
Die twee dingen, ja.
Ja, ik schrik altijd als er gezegd wordt geestelijk, maar niet, hoe zei je het ook alweer? Of niet politiek. Maar Israël is politiek een volk. En politiek bestaan ze. En politiek worden ze tot en met bestreden. Vanaf de eerste dag dat ze volk waren. Dat vind ik altijd zo verschrikkelijk moeilijk. Want dan doe je dat volk toch weg. Als je zegt, nou ja, politiek maar niet. En al zou je nou eens over een Sharon doet iets op tegen hebben, maar dan kan je dat toch nooit die hele politieke lijn wegdoen. Het gaat om politiek.
Staatkundige vorm doen op mevrouw van der Velde.
Nee, dat is duidelijk dat u die vraag stelt op het moment dat het klinkt. En ik denk dat we ook moeten voorkomen dat het... Kijk. Dat is een alarmsignaal dat we hier niet al te lang vanavond over bezig moeten zijn. Maar het probleem is, mevrouw van der Velde, is denk ik al terug te leiden naar Israël zelf ook. Want daar is politiek ook in de Knesset een gebeuren waarin allerlei meningen tegenover elkaar staan. En je kunt niet zeggen dat de regeringsleider of het op dit moment functionerende kabinet het plan van God aan het uitvoeren is. Hè? Want over 4 jaar is er een andere richting gaande. Dus dwars door alles heen manifesteert zich natuurlijk wel Gods voorzienigheid, ook met betrekking tot dit volk. Maar ik denk dat u daarmee aan wil geven dat dat niet een blauwdruk is, wat er precies dat vanuit de schriften exact zo zich ontwikkelt op de manier zoals het mogelijkerwijs ergens staat. Maar nogmaals, dat is een avond, wat zeg ik, dat is een aantal avonden.
Nou, dit is een debat ohne Ende, zeggen we in het Duits.
Ja, zonder eind zeggen we hier in Rotterdam.
maar
de pijn proeven we denk ik met elkaar en de beperking. We moeten ons beperken vanavond tot het onderwerp. En professor heeft een paar dingen willen zeggen met het oog op de liggende vragen. En daarmee roept hij uiteraard direct nieuwe vragen op. Maar daar moeten we dan toch maar even niet al te diep meer op ingaan, als u het niet erg vindt. Voor ik de jongeren ook aan het woord laat nog even, heb ik in ieder geval nog één ding. Ik zag dat jullie, dat heet dan een topic, hè? Dat jullie een topic gemaakt hadden van de kwestie van waarom lezen wij de wet in de kerk zondagsmorgens? Nee, ik zeg niet jij, maar de jeugd heeft die topic geopend. We hebben tegenwoordig een discussieplatform en dan gaan ze met elkaar aan de gang, hè, met iets. En hebben ze een onderwerp en ja, dan heeft iemand daar een scherpe stelling. De vraag is natuurlijk of daar een antwoord op komt. Ik heb begrepen dat dat antwoord nog steeds niet er is. Dus leggen we het aan de professor voor. Vind je het goed dat we hem even... In dit verband, waarom lezen we nu nog die wet in deze kerkdienst? In onze kerkdiensten?
Ja.
Mag ik iets aan toevoegen?
Jazeker.
Het is niet gezegd omdat we nou de wet zo vervelend vinden om voorgelezen te hebben. Maar meer echt van, gewoon echt... interesse van waarom doen we dat eigenlijk. En we hadden wel 3 opties geloof ik van daar of daar of daarom. Maar echt precies waarom we dat doen wisten we niet precies.
In het verband van de gelaten brief. Wat mij betreft hier. Want nu hebben we net gezegd dat die wet een bediening van de dood is enzovoort.
Ja. voor Paulus, als hij dat woord wet nomos gebruikt, en hij ziet dat hele wettische vroomheidscomplex, dan is dat haast een gepersonifieerde macht die de mens bij het evangelie wegzuigt. Dat is de wet in zijn verwrongen, door menselijke vroomheid verwrongen situatie. Dat is niet de wet zoals God hem bedoeld heeft. Je kunt zeggen, de wet zoals God hem bedoeld heeft, en dat is toch in diepste de liefdewet. De 10 geboden, zij geven toch uitdrukking aan de liefde tot God en de naaste. Dat is de structuur van het mens zijn, zoals God het bedoelt. Niet wat wij ervan terecht brengen, maar het is ten diepste de structuur van de mens dat wij zo zouden leven naar Gods bedoeling. Als die wet zo verstaan wordt, dan wordt de wet gelezen en als een tuchtmeester tot Christus, een pedagoog die ons bij Christus brengt, bij het evangelie. Wij mogen dus de wet nooit losmaken uit het verbond. Boven de wet staat, ik ben de Heere uw God die u uit het diensthuis, ook van wettische vroomheid, hebben uitgeleid. Als we dat niet meer verstaan, kunnen we de wet niet meer verstaan. Begrijpen we de wet verkeerd. Nu kun je zeggen, ja, waarom moeten we dat elke zondag doen? Je mag het best variëren, je mag ook eens het best, zoals een stuk vermaning van de apostel Paulus lezen. Ik doe het ook wel eens. Ik denk dat het heel goed is om het eens te variëren, om een beetje sleur te doorbreken. Maar de wet is onvervangbaar. En je moet ook denken, wij hebben in de wet en in het evangelie, in de Bijbel, zoiets bijzonders wat in de hele wereldliteratuur niet te vinden is. Dat kun je op vele manieren duidelijk maken. Je kunt zeggen, waar vind je in de hele wereldliteratuur dat man en vrouw beide eigensoortig, maar volstrekt gelijkwaardig naar Gods beeld geschapen zijn? Dat is, dan kun je zeggen, ja kijk, daar vind je een hele hoop gekke dingen in het Oude Testament. En dat je Paul Witteman voor de tv wel eens hoort. En dan komt hij met, ja jullie hebben daar het Oude Testament, daar doen ze ook gruwelijke dingen enzovoort. Dan denk je, ja je kunt op die manier de Bijbel volstrekt misbruiken. Maar wat de schrift in een niets ontziende eerlijkheid vertelt, wat ook patriarchen, want het waren ook geen lievertjes, maar ook al waren ze zeg maar de vader van de gelovigen. Maar dan moet je zeggen, wat de schrift ons vertelt van de mens zoals die verworden is door de zonde, dat is een spiegel. En dat wordt nooit en te nemer verbloemd en gezegd, ga je gang maar. De spits van de wet is het evangelie. De liefde tot God en de naaste. En als je zo de wet verstaat, dan zeg je, ik kan er nooit genoeg van horen.
Maar dan zijn er onder ons natuurlijk ook nog enkele die zeggen, ja, maar ik ben aan de wet gestorven. En dat ligt achter me. Het probleem is dat dat wel gezegd wordt op zo'n moment.
Maar dan zeg ik met Paulus, ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens, hè? Naar de nieuwe mens.
Kijk, het is natuurlijk niet zo dat, dat vind ik dan een hele andere discussie, maar ik vind het natuurlijk heel goed dat de wet wordt voorgelezen en zo. Alleen hoe die nu wordt voorgelezen vind ik hem persoonlijk niet altijd even actueel overkomen. En net wat u zegt, wordt af en toe een sleur, dus lees ook eens een stukje ernaast of ja, tussen de verschillende geboden door een soort toepassing maken of zo, heel kort. Dan wordt het wat meer, want ja, de wet hoe die nu gelezen wordt, natuurlijk is het hartstikke goed en daardoor weet je waarom je gered moet worden. Of waarom je gered bent. Maar ik zou het gewoon wat meer toepasselijker op mezelf willen horen of zo. Dat...
Jij hebt geen ezels meer enzovoort. Ik bedoel, je herkent je dat niet in die...
Nou, niet altijd, want het is wel eens een... ja, je hoort het maar echt dat je er heel... En ik heb niet het idee dat iedereen dat heeft. Dat je er echt heel erg... dat helemaal beleid of zo. Het komt in ieder geval niet altijd zo over.
Ja, dat is... Ja, dat lossen wij niet op.
Nee, maar dat is ja, toch ook de taak, denk ik, van de prediking. Om ja. bij je te brengen.
Ja.
En je kunt het ook liturgisch opvangen. Door de sleur is te doorbreken, door af en toe is. Maar je moet oppassen dat je niet een nieuwe sleur invoert. Maar af en toe is de wet te vervangen door een stuk uit de Apostel Paulus. Of uit de vermaning uit een van de brieven. Wat je ook kunt doen, wat ik wel eens doe bij Pasen of bij Pinkster of zo, wat gelovigen van de Heilige Geest. Dat ik dan een stuk uit de catechismus lees. En dat kun je ook heel goed doen bij de 10 geboden. Door gewoon eens een keer de ene keer de uitleg van zondag 1 en de tweede keer de uitleg van het eerste gebod en de tweede keer van het tweede gebod, is die uitleg eens te laten horen. Want als je natuurlijk verkeerd de wet hoort, versta je hem ook verkeerd. Wat de Joden natuurlijk ook doen, van zweert, je mag niet zweren, hè? Je mag de naam niet uitspreken. Je mag de naam niet ijdel gebruiken, dus je mag de naam helemaal niet uitspreken. Maar dat is nooit de bedoeling geweest. Want Gods naam is nabij dat we hem aanroepen. Het gaat om het ijdel gebruik. Je zult hem niet ijdel gebruiken. Maar dat wil niet zeggen dat je niet eerbiedig de naam mag gebruiken. En een kind mag toch ook zijn vader aanroepen? En dat geeft toch iets vertrouwelijks. En Jezus zelf heeft toch gezegd, onze vader die in de hemelen zijt. Onze vader die in de hemelen zijt. Dus het gaat om het ijdel gebruik. En je moet dus de wet goed verstaan. En je kunt dat soort dingen oplossen door eens van tijd tot tijd is gewoon een stuk uitleg uit de catechismus erbij te lezen.
Ik vraag me wel af bij het lezen van de wet, wanneer zullen we nu eens verlost worden van die os en die ezel, want daar heb ik werkelijk niets mee.
Dat lossen wij niet op, zei ik al.
Ik hoef er niet van verlost te worden. Ik vind het fantastisch.
Ik heb wat ruimte genomen omdat we wat later begonnen zijn. Maar ik moet nu toch op zoek naar mijn laatste vraag. Wie heeft de laatste vraag? Ja, nu durft niemand zeker meer. Gertike vindt dat u allemaal voorrang hebt. Als u het nou helemaal niet... niets weten bedenken meer, dan ga ik het aan Gertike vragen.
Ja, dan moet ik kiezen.
Ja.
Die oog ziet er
geen vijf meer hoor. Kom.
Degene die het eerst brandt bij je.
Allemaal.
Nou, dan ga ik toch voor die over het kindschap. Van vers 1 tot en met 3 gaat het dan over kinderen. En dan staat er vers 3, toen wij kinderen waren, dat we dienstbaar waren in de wereld, zeg maar. En dan denk ik, dat kindschap, staat het dan voor na de wedergeboorte of voor de wedergeboorte? Want je bent al een kind van de vader, alleen je hebt de erfenis nog niet of zo, zeg maar. En je was nog dienstbaar aan de wereld. Ik heb pas weer gehoord dat er een verschil is tussen wedergeboorte en bekering. Is dan dat dienstbaar aan de wereld zijn, is dat nog niet de bekering, maar dan al wel dat je wedergeboren bent?
Oei, oei.
Ja, het is een hele complex van vragen eigenlijk. Want ja. Waar het hier in deze eerste drie versen van de Galaten 4 over gaat, slaat daar natuurlijk niet op. Want dan gaat het niet over een temporeel iets van wanneer je kind wordt of wanneer je enzovoort. Maar het gaat hier over het beeld dat Paulus gebruikt van een pedagoog en van een kind dat nog minderjarig is. Een kind dat, of van een voogd, een kind dat minderjarig is, leeft onder een voogd. En die is rentmeester over de erfenis. Als de vader en moeder gestorven zijn, dan is de erfenis is van het kind.
Maar het heeft niks te maken met het kind
zijn
van God, zeg maar.
Ja, hier, dit niet, nee. Paulus zegt, toen wij kinderen waren, waren we dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Hij gebruikt het dus als een beeld. En hij zegt dus, ja, wij zijn dus, zoals een kind minderjarig is, hebben wij ook in een oude bedeling geleefd. En de volheid van de tijd is de nieuwe bedeling, in Christus. En die oude bedeling is de wet, een pedagoog tot Christus. Maar als wij die wet niet als een pedagoog gebruiken, maar die wet verkeren tot een heel complex van wettische vroomheid, dan zijn we dienstbaar aan de eerste beginselen van de wereld. En daarom is dit zo scherp. Want Paulus die plaatst dus een Jood die denkt, ja, maar wij zijn, waren discipelen van Mozes en wij zijn kinderen van Abraham. En de heidenen die vroeger onder allerlei afgoden geleefd hebben, op één lijn. Namelijk, als wij van de wet van het Oude Testament, die dus onder de oude bedeling was, toen nog het evangelie niet in zijn volheid geopenbaard was. Hè, toen was die, waren we nog in onze kindsheid, zeg maar, in die bedeling. Als wij die wet losmaken uit het kader van het evangelie, van de belofte, van het verbond enzovoort, dan zijn we, maken we daar de eerste beginselen van de wereld van. En dan zijn we als net zo als heidenen bezig. Ja, dan zijn we afgodisch bezig. Zelfs met de wet. Okay. Dat is hier de bedoeling. Ja, en die andere vragen, dat is, zijn naar mijn smaak wat scholastische vragen, zoals ik dat dan noem. Ja, want... Zag u? Ja. Nou, nee, dat, zo bedoel ik het niet. Maar van, ja, wanneer voor of na de bekering, voor of na de wedergeboorte.
Ik denk dat ik het zo moest lezen, maar...
Nee, maar ja, je moet altijd denken van... als het over de nieuwe geboorte of de wedergeboorte gaat, aan Johannes 3, waarin Paulus dus een wetsleraar, Jezus dus een wetsleraar onderwijst, die het blijkbaar niet weet. Weet gij deze dingen niet? Zijt gij leraar in Israël? Wist het niet. En dan zegt Jezus, je hoort de wind en je kent zijn geluid, maar je weet niet van waar die komt of waar die heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest Gods geboren is. Dat is dus een geheim. En dat kun je dus niet, zelfs niet in de bekering van Paulus, kun je dat in een moment vastleggen.
Dat is een wonder. Ja.
En een wonder.
Ja. Dat complex lossen we dus ook vanavond niet meer op, maar we zijn wel op het goede spoor gezet. En dat is van belang hier. Iemand nog een afsluitende opmerking? Dan willen we vragen aan u om met ons te gaan eindigen en deze avond te besluiten.
Getrouwe God, hemelse Vader, wij danken u dat we in alle vrede en rust bezig mogen zijn, samen mogen zijn rondom uw woord, waarin een grote rijkdom is, ontdekkend, vermanend en vertroostend. En we bidden van u, geef dat we die rijkdom mogen ontdekken. Ook waar het scherp is en het ook ons persoonlijk raakt. Maar we mogen weten dat de scherpte van uw evangelie en de scherpte van uw wet alleen maar bedoeld zijn om ons zo spoedig mogelijk te brengen aan de voet van het kruis van uw Zoon Jezus Christus. Wil ons gedenken als gemeente, ook persoonlijk in onze gezinnen. Wil ons gedenken als gemeente in deze grote stad. Gedenk de dienaar van het woord die tot ons mag overkomen. Wil hem een goede ingang schenken in zijn nieuwe arbeid. En wil ons met uw zegen bekronen die wij niet verdienen, maar die wij mogen inroepen. En waarvan wij zeker mogen zijn dat gij ons altijd wilt horen en verhoren. Niet om iets uit ons, maar alleen om de genade van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Gedenk ons ten goede, met al onze vreugden en zorgen, om Jezus wil. Amen.